Bij deze aflevering wil ik graag eerst iets vertellen over de voorgeschiedenis. Ik krijg best regelmatig mailtjes van luisteraars om me te tippen over mogelijke onderwerpen en die beantwoord ik allemaal. En dat kost best wat tijd, want daar kan je natuurlijk geen standaard antwoord op terugsturen. Ik heb ook wel eens geprobeerd een AI in te zetten bij het beantwoorden, maar eigenlijk bespaarde dat nauwelijks tijd. Dus ik loop wat achter met het beantwoorden, sorry daarvoor. Maar het is ook juist een van de belangrijkste bronnen voor onderwerpen en ik vind die mails ook heel leuk om te krijgen. Nou ja, het onderwerp van vandaag kreeg ik ook binnen als mailtje van Sanne en Marinke, twee collega's. En hun tip was, ja, hoe zeg ik dat? Niet iets wat ik normaal gesproken een nooit geweten onderwerp zou vinden. Maar ze hadden er een paar invalshoeken met linkjes naar Wikipedia bijgezet, waardoor ik dacht, ja, misschien toch wel kansrijk. Maar goed, dat zeg ik wel vaker over onderwerpen en dan hangt het nog van heel veel zaken af of ik er uiteindelijk toe kom om dat onderwerp inderdaad te gaan produceren. En in dit geval zal ik maar eerlijk zijn dat ik over de streep werd getrokken door het extatische mailtje dat ik van de dames terugkreeg met een heleboel extra informatie die ze hadden uitgezocht en een video. Luister even.
Hoi Teun!
Hoi. Zijn zij in koor?
Ja. Hallo.
Zeker.
Wij zijn Marinke en Sanne. En nou, we waren helemaal enthousiast over je mail die we kregen over onze suggestie voor de podcast die we hadden gedaan.
Zeker zijn wij een groot fan van Nooit Geweten. Wij zijn hier onlangs mee begonnen en ja, we zijn nu ongeveer halverwege.
Ja, 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 we bespreken ook regelmatig de afleveringen na. We hebben ook wel andere favorieten, moet ik zeggen. Jij bent altijd meer van de natuurkundige dingen.
Natuurkundige dingen vind ik heel erg leuk en echt als een heel gek feitje in zit.
Ja, ja. En jij vindt dan de verhalen altijd leuker en een beetje de geschiedenis.
Ja, die onthoud ik nooit. Dus nou, je ziet voor ieder wat wils.
Precies.
Het onderwerp waar Sanne en Marinke mee kwamen is poep. En ze kwamen met allerlei Wikipedia-links aanzetten, zoals toiletten in de kunst en een lijst van mensen die op het toilet zijn overleden. En het werd daardoor wel wat breed en fragmentarisch, dus ik heb er wat keuzes in gemaakt om er een echte Nooit Geweten aflevering van te maken. Hier is hij, Nooit Geweten, aflevering 118. Over poep, mensenpoep, daar is best veel over te vertellen, maar ik wil beginnen bij het toilet. De wc. Tegenwoordig is bijna ieder toilet een waterclozet, waarbij de ontlasting met water wordt weggespoeld. Je hebt wel wat ecologische droogtoiletten en op de camping zie je nog wel eens chemische toiletten, maar dat zijn toch randverschijnselen. De wc is de standaard. En daar heb je natuurlijk allerlei varianten in, zoals de voetstappen of hurk-wc en natuurlijk de hoogtechnologische Japanse wc's. Maar wat je eigenlijk steeds minder ziet is het vlakspoeltoilet. Dat is zo'n wc waar je drol niet in het water valt, maar op een soort plateautje blijft liggen en pas bij het doortrekken in het water verdwijnt. In de Duitsstalige wereld zie je ze nog best veel. In Nederland inmiddels bijna niet meer en daarbuiten had je ze eigenlijk altijd al vrijwel niet. Bij een diepspoeler verdwijnt je poep direct grotendeels onder water en stinkt daardoor minder. Dat is waarschijnlijk de belangrijkste reden dat de diepspoeler de markt heeft overgenomen. Tot verdriet van een kleine groep hardcore fans. De maker van vlakspoeler.nl bijvoorbeeld is een echte liefhebber. Ik lees een stukje voor van de pagina met voor- en nadelen van de vlakspoeler, waarop uiteraard alleen voordelen staan. Een vlakspoeler is prima schoon te maken. Je hoorde vroeger wel eens het argument dat een diepspoeler makkelijker schoon te maken is. Dat is echter grote onzin. Wat natuurlijk bijzonder vervelend is bij diepspoelers, is de geluiden bij het vallen in het water. Het geplons zorgt ervoor dat je niet even rustig kunt zitten. Een zeer belangrijk argument om te kiezen voor een vlakspoeler is natuurlijk de vieze natte plons van een diepspoeler. Dat is echt niet prettig van die diepspoelers. Etcetera, etcetera. Goed. Maar wat was nou de reden dat de vlakspoeltoiletten in de Duits- en Nederlandstalige wereld zo populair waren? Het was vooral een medische. Op zo'n plateautje kan je je ontlasting goed bekijken en later aan een arts omschrijven. Zijn het droge keuteltjes, een dunne worst of meer een hoop? Zitten er rare stukjes in? Als de poep eenmaal onder water is, is dat moeilijker te zien. En kennelijk vond men dat in de medische traditie van de 19e en vroege 20e eeuw in Duitsland en Nederland belangrijker dan elders. Gek genoeg is dat helemaal niet ouderwets. Artsen kunnen nog steeds heel veel afleiden uit de ontlasting. Zo is er een officiële schaal ontwikkeld waarop de consistentie van poep wordt geclassificeerd. De Bristol stoelgangschaal. Die schaal kent 7 niveaus, van harde keuteltjes op 1 tot een waterige plas op 7. Alleen de stappen 3 en 4 worden gezien als gezonde ontlasting. Artsen hebben dan een kaart met 7 plaatjes waarmee je dan kan vergelijken. En die schaal heet de Bristol-schaal omdat hij is ontwikkeld in de jaren 1990 aan de Universiteit van Bristol in Engeland. Dat is best laat, toch? Je hebt er eigenlijk een vlakspoeltoilet bij nodig om de plaatjes met je eigen poep te vergelijken. En die toiletten hadden ze in Engeland al nooit, maar tegen die tijd waren ze ook in Nederland aan het uitsterven. Ik denk, maar ik heb hier geen bewijs voor kunnen vinden, dat die Bristol-schaal vroeger minder nodig was. Dat als de dokter aan mensen vroeg of hun ontlasting er normaal uitzag, of misschien een beetje dun of een afwijkende kleur had, dat mensen dat beter wisten dan tegenwoordig. Als je altijd alleen je eigen poep ziet en dan ook nog vooral onder water met wc-papier erbovenop gegooid, dan weet je misschien minder goed wat normaal is en dan helpt zo'n schaal met plaatjes. Je kunt meer zien aan poep, maar het belangrijkste is dus de consistentie. Te hard of te zacht. Te hard is ook heel vervelend, maar ik denk dat de meeste mensen ziekte vooral associëren met te zacht, met diarree. Hoe werkt dat eigenlijk? Waarom wordt je poep zacht als je iets verkeerds eet? Uiteraard ligt het antwoord hierop in de darmen. Eerst maar eens even in grote lijnen hoe darmen werken als alles goed gaat. Onze darmen zijn een hele lange buis. Aan de voorkant gaat er gekauwd eten in, alvast wat zacht gemaakt door maagzuur, en aan de achterkant komt er poep uit. Maar het belangrijkste is dat er onderweg via de wand van de buis allemaal nuttige voedingsstoffen uit de stroom worden gehaald. Het belangrijkste werk gebeurt in de dunne darm. Dat is het eerste stuk en het is heel lang, een meter of 6 à 7. De inhoud van de maag gaat erin, daar heb je waarschijnlijk wel een beetje een beeld bij hoe dat eruit ziet, vrij dun met brokjes. En aan het begin van de darm zitten nog een paar kliertjes die extra enzymen inspuiten. Denk maar aan een soort afwasmiddel, waardoor het vet beter kan oplossen. En vanaf daar wordt dat dunne mengsel langzaam door die 6 meter buis geduwd door erin te knijpen. De wand van de darm is heel ribbelig, als een soort crêpepapier, zodat het oppervlak enorm groot is. En die wand kan de stoffen die we graag willen hebben selectief doorlaten. Zo direct je bloed in. Die 6 meter dunne darm wordt vrij snel afgelegd. Het mengsel is vrij waterig en de darm zelf is, ja, nogal dun. Na die snelstromende rivier van de dunne darm komt de dikke darm. Meer een rustige delta. Hij is veel korter dan de dunne darm, maar 1,5 meter. Maar het mengsel doet er veel langer over om er doorheen te gaan, want hij is wijder. In de dikke darm gaan we het water en de opgeloste mineralen uit het mengsel halen, zodat we niet uitdrogen. En het mengsel wordt dan ook steeds dikker. De meeste voedingsstoffen, suikers, eiwitten, vetten, zijn al uit het mengsel gehaald. Maar er blijven spullen over die onze enzymen niet goed kunnen afbreken en die we wel echt nodig hebben. Daarvoor hebben we in de dikke darm een heleboel micro-organismen wonen. Die zijn in staat om te leven van wat er nog in de stroom aanwezig is en produceren daarbij nog wat stoffen die voor ons belangrijk zijn. Bepaalde vitamines en sommige vetzuren bijvoorbeeld. De mix van eencelligen die in de dikke darm wonen, noemen we ons microbioom. Elke mens heeft een unieke mix. En het zijn er echt heel veel. Een mens bestaat uit cellen, allemaal met hetzelfde genetisch materiaal. En we tellen in biljoenen. En dan bestaat een volwassen mens uit pakweg 30 biljoen cellen. Die zijn niet allemaal even groot. Spier- en vetcellen zijn het grootste deel van ons gewicht. Maar dat zijn grote cellen, dus het zijn er eigenlijk niet zo heel veel. De grote aantallen zitten in de rode bloedcellen. Van die 30 biljoen zijn er 20 biljoen rode bloedcellen. Maar naast onze eigen cellen leven er dus ook een heleboel eencelligen in onze dikke darm. Ongeveer evenveel, ook 30 biljoen. In de dikke darm vermeerderen ze zich continu. Maar elke keer als we poepen, verlaat er ook een heleboel ons lichaam. Het verschilt uiteraard per keer, maar denk aan 10 biljoen. Dat is zoveel op het totaal dat we zelfs kunnen zeggen dat we voordat we poepen in de minderheid zijn in ons eigen lichaam. Dan zijn er meer eencelligen in de dikke darm dan mensencellen in het hele lichaam. Maar na het poepen zijn we weer ruim in de meerderheid. Dus, de dunne darm, daar doen we het vooral zelf. We halen vrij vlot voedingsstoffen uit de dunne stroom. Maar dan in de dikke darm, daar wonen onze vrienden, de eencelligen, die daar de laatste beetjes eruit halen en met name allerlei speciale mineralen en vitamine. En daar moet het ook van een dunne stroom een stevige drol worden. Als nou de dunne darm detecteert dat er gifstoffen of infecties in de darm zitten, dan treedt een soort alarmmechanisme in werking. De cellen in de darmwand van de dunne darm injecteren een heleboel zout in het mengsel. En door het osmotisch effect trekken die zouten dan ook heel veel water uit het lichaam de darm in, zodat het mengsel in de dunne darm heel dun wordt en vrij snel naar de dikke darm doorstroomt. Die is ervoor om het water uit het mengsel te halen, maar kan dat niet zo snel. Het lukt niet om het op tijd te laten indikken en alles stroomt dun als het is naar de endeldarm en verder door naar buiten. Diarree is dus geen symptoom van een ziekte, van de voedselvergiftiging bijvoorbeeld, maar juist van de bestrijding. Het is de manier van het lichaam om snel van de gifstoffen of kwalijke bacteriën af te komen. Dan maar geen voedingsstoffen eruit halen. En daarbij spoelt natuurlijk ook een groot deel van het microbioom mee naar buiten, maar dat kweken we later wel weer op. Er zijn dus allerlei soorten vergiftigingen in de darm die kunnen leiden tot diarree als noodmechanisme. Maar de meest voorkomende is toch de route waarbij we vergiftigd raken met de bacteriën uit de poep van iemand anders. Reizigersdiarree gaat meestal zo. En dan is de vervolgvraag natuurlijk, als de bacteriën in onze poep juist heel nuttig zijn, waarom worden we er dan ziek van als we het binnenkrijgen via het eten? Bijvoorbeeld die spreekwoordelijke poepbacterie E. coli. Dat is eigenlijk vooral omdat er heel veel stammen van E. coli bestaan. En we worden dus vooral ziek omdat onze dunne darm ze verdacht vindt. En van onze eigen darmbacteriën worden we niet zomaar ziek, ook niet als ze in de dunne darm terechtkomen. Onze darmwand kent die cellen wel. Andermans E. coli daarentegen worden meteen herkend als vreemdeling en veroorzaken diarree. En er kunnen natuurlijk nog allerlei andere zaken in ontlasting zitten waar we ziek van worden. Norovirus bijvoorbeeld. Dus het is zaak om niet te veel in aanraking te komen met andermans poep. En dat lijkt makkelijk, maar het blijkt dat juist bij het doortrekken van een wc een soort wolk van druppeltjes opstijgt. Over een periode van een kwartier slaan die vervolgens overal in de ruimte neer. Dus je kunt ervan uitgaan dat alles in de ruimte waar het toilet staat besmet is. Daar doe je verder ook niet zo heel veel aan, dus je kunt er maar beter van uitgaan dat alles besmet is. Zeker als iemand die het toilet gebruikt ziek is. En natuurlijk helpt het om je handen met zeep te wassen, maar daarna ga je toch ook weer de kraan aanraken en de deurkruk. Misschien is zo'n ecologisch droogtoilet nog niet eens zo'n gek idee. Uiteindelijk is het nauwelijks te voorkomen dat we onszelf besmetten. En onze darmen kunnen er ook een beetje aan wennen, maar handen wassen helpt wel. En als je voor een groep mensen eten gaat bereiden, zeker als het niet meer gekookt gaat worden, dan is nog even goed je handen wassen met zeep van tevoren toch wel een must. Dit was aflevering 118 van Nooit Geweten. Het antwoord op de fotopuzzel was de pagina Ontlasting. Deze was erg makkelijk. Sommigen vonden het te makkelijk. Maar er waren daardoor ook een boel puzzelaars die voor het eerst meededen en het antwoord vonden. Het onderwerp werd dus aangedragen door Marinke en Sanne. Ik zal in de beschrijving van deze aflevering ook nog wat links toevoegen die ze hadden opgestuurd, maar die niet in mijn verhaal pasten. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinstee, en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. De volgende aflevering komt wat later dan je van me gewend bent. Ik ga op vakantie en het is me niet gelukt om alvast een aflevering vooruit te produceren. Dus, over 4 weken is er weer een nieuwe aflevering en wie alvast wil weten waar die over gaat, kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Dank aan alle Wikipedianen die hebben gewerkt aan de onderliggende artikelen en ook aan jou voor het luisteren. Tot over 4 weken.